En ik hoop niet dat het een aantal mensen heeft afgeschrikt. Je weet het maar nooit. Maar het is goed om erover te spreken. En we gaan daarvoor, voor degenen die dat willen, naar Matteüs 19. Matteüs 19. En de subtitel van deze titel, het huwelijk is Gods bedoeling. Het huwelijk is Gods bedoeling. Matteüs 19. En we gaan er 8 versen lezen en dan gaan we verder. En het geschiedde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat hij uit Galilea vertrok en hij kwam over de Jordaan in het gebied van Judea. En vele scharen, meervoud, volgden hem. Dus meer dan 10.000. Vele scharen volgden hem en hij genas hen aldaar. En er kwamen fariseeën tot hem om hem te verzoeken. En ze zeiden, is het geoorloofd zijn vrouw weg te zenden om allerlei redenen? En hij antwoordde en zeide, hebt gij niet gelezen dat de Schepper hen van het begin als man en vrouw heeft gemaakt? En hij zeide, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Zij zeiden tot hem, waarom heeft Mozes dan bevolen een scheidbrief te geven en haar daarmee weg te zenden? En hij zeide tot hen, Mozes heeft met het oog op de hardheid van uw hart toegestaan uw vrouwen weg te zenden, maar van den beginnen is het zo niet geweest. Hebt u niet gelezen, zegt Jezus, hebt u niet gelezen dat de Schepper hen van den beginnen als man en vrouw heeft gemaakt? Fariseeën komen weer een keer tot Jezus, weer met een strikvraag, weer om hem te verzoeken, weer om hem erin te laten lopen. En dit keer is de vraag, is het geoorloofd, is het een man geoorloofd zijn vrouw om allerlei redenen weg te zenden? En kijk naar het karakteristieke antwoord van Jezus en daar kunnen we wat van leren. Jezus geeft niet meteen een antwoord, hij geeft een voorbeeld. Hij reikt weer een principe aan. Want wat zegt Jezus? Op de vraag, is het een man geoorloofd zijn vrouw weg te zenden om allerlei redenen? Dan zegt Jezus dit. Hij gaat naar het woord. Hebt u niet gelezen? Jullie zijn toch schriftgeleerden? Heb je niet gelezen? Wat staat er in het woord? En oh, wat hebben wij dit nodig, kinderen Gods, dat wij het woord kennen. En niet zoals het ons goed uitkomt, of zoals populaire predikers het brengen, en met name prosperity preachers. Nee, dat wij het woord van God verstaan zoals God het bedoelt. En dat kan alleen door een ontvankelijk hart van overgave en door steun van de Heilige Geest. Dus onthoud goed, Jezus zegt, hebt u niet gelezen? Met andere woorden, ga terug naar het woord. Hebt u niet gelezen? De Schepper heeft hen van het begin als man en vrouw gemaakt. Dat is wat Jezus zegt. En hij doelt daarop op Genesis 1. En God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En dan in de tekst komt de cultuuropdracht. En dan moeten we allemaal aan werken, want de aarde was nog niet af. Die mochten wij in cultuur brengen. We kwamen niet op een opgemaakt bedje. En dan volgt, en God schiep hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Prachtig. Man en vrouw zijn een bedenksel van God, zijn een idee van God. En wij krijgen in deze zienswijze hulp vanuit een onverwachte hoek. Ik ga toelichten. Want er is een natuurkundige, Francis Crick heet de man. En hij is medeontdekker van de DNA-molecuul, van de DNA-structuur. Maar hij is een atheïst. En voor zover ik weet is hij als atheïst gestorven. Hij heeft samen met zekere Watson, heeft hij de DNA ontdekt. En deze Francis Crick, wereldberoemd, die een atheïst was, begreep de implicaties van zijn ontdekking van de DNA. Want wat is DNA? Informatie. Maar van zo'n hoog niveau, zo geavanceerd dat het gewoon duizelingwekkend is. En Crick was niet gek, Francis Crick. En Francis Crick die dacht, hè, dit is informatie. Dit kan niet zomaar ontstaan. Een boek ontstaat niet zomaar. Daar zit een mind achter. Maar hij kon als atheïst kon hij niet God erkennen. Dat wilde hij niet. Dus weet je wat hij bedacht? Samen met nog een paar geleerden, let op. Dit is wat hij bedacht. Hij kwam als overtuigd atheïst met de theorie van directed panspermia. Met andere woorden, panspermia wil zeggen, het leven begon niet op aarde, maar in heel het heelal is leven. En op een of andere komeet is het leven op aarde geland en daar heeft het zich ontwikkeld. Maar daar had hij geen vrede meer mee, met die panspermia-theorie, want hij dacht, dit kan niet. Ik zie hier informatie, ik zie hier zo ongekende intelligentie. Dit kan nooit toevallig met een of andere komeet op aarde zijn terechtgekomen. Er zit een mind achter, maar hij kon God niet uit zijn mond krijgen. Daarom sprak hij over directed, geregisseerde of gedirigeerde panspermia. En als je praat over gedirigeerd, dan heb je het ook over een dirigent. Als je het hebt over geregisseerd, dan heb je het over een regisseur. Weet je wat zijn conclusie was? En dan gaan we verder naar het onderwerp. Want sommigen die denken, het gaat toch over het huwelijk? Het gaat over het huwelijk. Maar ik wil even een onderbouwing dat God hen vanaf het begin man en vrouw heeft geschapen. Let op wat Francis Crick zegt. Het leven op onze planeet, hoor goed, is van buitenaardse oorsprong en doelbewust op onze planeet gebracht door een hogere beschaving. Het leven op onze planeet aarde is van buitenaardse oorsprong en doelbewust op aarde geplant, gebracht door een hogere beschaving. De huiskamervraag, waar doet dit ons aan denken? Waar doet dit ons aan denken? Ga er maar over nadenken, thuis ook. Allemaal huiswerk. Ik moet lachen. Ik kan het zo invullen. Bestemd of niet bestemd? Als wij naar de man en vrouw kijken. Man, vrouw. We kijken ernaar. Dan lijkt het alsof ze voor elkaar bestemd zijn. Dat is mijn indruk. En dat is niet mijn indruk alleen. Maar er zijn sommigen die zeggen, nee, dat lijkt wel zo, maar eigenlijk ten diepste is het schijn. Dus wij moeten kijken of deze schijn echt is, of dat deze schijn bedriegt. Zijn man en vrouw voor elkaar bestemd? Zit er een gedachte achter? Zit er een plan achter? Het is belangrijk om te weten. Of zijn we inderdaad toevallig zo geëvolueerd? Dus zijn man en vrouw, inderdaad zoals God zegt in zijn woord, inderdaad zoals Jezus het zegt, hebt u niet gelezen dat God hen in het begin man en vrouw heeft gemaakt? We gaan drie fases beschrijven ter onderbouwing. De eerste fase is verliefd worden. Een sterke vorm van aantrekkingskracht tussen een man en een vrouw, die moet wederzijds zijn. En als die verliefdheid daar is en die ontwikkelt zich, dan leidt dat tot een doel. Het blijft niet op zichzelf. En iedereen die hier aanwezig is, maar ook thuis, die is een bewijs van het feit dat zo'n werking niet op zichzelf blijft. Het brengt wat voort. Amen. Maar volgens anderen gaat het hier gewoon om chemische reacties. Niks bijzonders. Niks verliefd. Scheikunde. Maar moet je afvragen, als verliefdheid een chemische reactie is, wat brengt die verliefdheid, wat brengt die chemische reactie dan op gang? Ik word niet bij iedere vrouw verliefd. Gelukkig. Zou een gecompliceerd leven zijn. Gelukkig. Maar wat brengt die chemische reactie dan op gang? Dat ik op een gegeven moment zeg, ik hou van je. Ik heb bepaalde gevoelens. Wat brengt die reactie op gang? Dat is veel meer dan chemie. Natuurlijk speelt chemie een rol. Want we zijn ook stoffelijk. God ons heeft ons uit de aarde gemaakt. Maar het is veel meer. Verliefd zijn is niet alleen een verstoring van de chemie. Het is veel meer. Tweede fase. Je zou toch zweren als je naar een man en een vrouw kijkt, dat als zij fysiek één worden, dat er een gedachte achter zit. Jezus spreekt over het feit dat deze twee zullen tot één vlees zijn. Eén vlees, wat bedoelt Jezus daarmee? We weten allemaal wat er voor komt kijken. In grote lijnen wat er voor komt kijken om de mannelijke zaadcel bij de vrouwelijke eicel te brengen, wat er voor komt kijken. Vraag jezelf eens af, zit daar nou een gedachte achter? Of is het maar gewoon gebeurd? Na miljarden, 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 miljarden kopieerfoutjes. Iedereen ziet toch, of ben ik de enige? Iedereen die eerlijk kijkt, die ziet toch, man, dit is gepland. Dit kan niet anders. We weten toch wat er voor komt kijken voordat die twee cellen samenkomen en zich versmelten. Ook de chromosomen passen zich aan. Het aantal wordt aangepast. Het worden twee unieke cellen die samen versmelten. En dat wordt de unieke jij en de unieke ik. Ik lijk een beetje op mijn vader, soms ben ik er blij mee, soms niet. Ik lijk een beetje op mijn moeder, daar ben ik meestal wel blij mee. Maar ik ben ook mijn unieke zelf. En iedereen zucht amen. Het wonder, we moeten dit verstaan. Dit is een wonder, dit is uitgedacht. Ja. Het is bedoeld, nee, zeggen een aantal, nee hoor, triljarden, 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 koop je foutjes. That's it. En kijk, derde fase. U, jij en ik, wij komen uit iets unieks. Ik zei het al, hoe het samengebracht wordt. De mannelijke cel, de vrouwelijke cel, ze versmelten samen, komen in de baarmoeder. En dan zijn we een pakketje. Kleiner dan een suikerkorreltje. Denk er even over na. Probeer je dat voor te stellen. Niet een suikerklontje, een suikerkorreltje. Daar zit alles in. Ik heb dit geschreven. Hier, let op. Een pakketje waar letterlijk van alles in zit. Bouwtekeningen, nieuwe bouwtekeningen, want er is er maar één, zoals jij. Bouwtekeningen, uitvoerende machientjes, want dat moet gebouwd worden en dat zijn letterlijk machientjes die zitten in die cel en die gaan bouwen. Niet een boor of zo, helemaal niet, of een hamer. Machines die bouwen. En wat bouwen deze machientjes? Ze bouwen onze longen, onze ogen, ons hart, onze neus, onze spieren, onze maag. Onze bloedvaten, onze nieren, onze botten, onze zenuwen, onze hersenen. En niet te vergeten hun onderlinge samenhang. Want ik heb niks aan alleen maar botten. als ze niet bekleed zijn met spieren en de aanhechting van de spier aan de botten. En ik heb er ook niks aan spieren en botten, als er geen aansturing is door de zenuwen. En dan bedoel ik niet nervositeit, hè? Dan bedoel ik, oké. Zie hoe mooi we in elkaar zijn gezet door God. En dat bouwt zich op. En hoe lang? Binnen 40 weken is er een mens. Niet 3,8 miljard jaar. Binnen 40 weken is er een mens. Daarom snap ik elke arts niet. Geen enkele arts die zijn opleiding heeft voltooid. Maar ook geen enkele ingenieur of mensen met technisch inzicht. Ik snap niet dat je naar een mens kunt kijken, iets van het menselijk lichaam afweet, dat je geen ontwerp ziet. Ik snap het niet. Ja, ik snap het wel een beetje, want het is ook geestelijk, maar ik ga niet uitweiden hierover. Als je gewoon rustig nadenkt. Prachtig. De onderlinge samenhang. En dan is het, dan komt het, de man en vrouw zijn samengekomen. Het wonder van bevruchting heeft plaatsgevonden. Het kind is in de baarmoeder. Het kan geen adem halen, maar het leeft en het groeit. Het wordt gevoed vanuit de navelstreng. Weer zo'n wonder. Dat gebeurt gewoon. Ja, die navelstreng, ja, dat kwam goed uit. Nee, dat is door God bedacht. Het kind wordt gevoed. En als het kind volgroeid raakt, als het kind uitgerekend is, op het punt staat te komen, ondertussen komt de melkproductie op gang. Die vrouw hoeft niks te doen. Dat gebeurt gewoon. Die melkproductie gaat, want het kind moet gevoed worden. En dan komt het kindje ter wereld en het weet precies wat ze moet doen. Of wat hij moet doen. Niemand heeft het kind verteld. Het weet, het moet drinken. Nou, het weet het niet. Dat gaat onbewust, het weet helemaal niks. Maar er zit een zuigbehoefte. Dat noemen ze een zuigreflex. Hoe komt het kindje aan een zuigreflex? Waar heeft ze dat vandaan? Is naar de Gamma geweest? Praxis? Hornbach? Ah ja, jippie, jippie, Prenatal? Nee, het is ingebouwd. Door wie? God. En het mooie is, als het kindje geboren is en het wordt gevoed, wat gebeurt er dan? Dan komt er een hormoon vrij en die laat de baarmoeder van mama krimpen. Er is overal aan gedacht. Geen wonder dat David zegt, laten we het maar lezen, Psalm 139. Niet helemaal, maar een paar versen. Psalm 139. Vanaf vers 16. Nee, vanaf vers 13. Want u hebt mijn nieren gevormd. Mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u omdat ik wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen. Toen ik in het verborgen gemaakt werd. God kende het proces in de baarmoeder. Uw ogen zagen mijn formeloos begin. We hebben allemaal zo'n embryootje gezien als het begint. Het is nog een beetje formeloos. Maar het krijgt steeds meer vorm. In uw boek, en dat is dichterlijke taal, hè? God werkt niet met boeken. In uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, hoe overweldigend. Ja, David ziet hoe schoon de mens is gemaakt. En dan gaan we naar Romeinen, hoofdstuk 1. En Paulus die zegt dat heel kort en krachtig. Die gebruikt dat argument. En wij kunnen het vandaag de dag, en zeker na de ontdekking van de DNA, kunnen we het met des te meer vertrouwen gebruiken, dit argument. Romeinen 1. En dan vanaf vers 20. Of vanaf vers 19. Dan zegt Paulus dit: daarom dat hetgeen van God gekend kan worden, wat we kunnen weten van God, in hen openbaar is. Mensen weten het, het is openbaar in ons, want God heeft het hun geopenbaard. Hoe dan? Nou, want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat ze geen verontschuldiging hebben. Paulus zegt, gebruik je verstand, kijk naar de wereld om je heen, kijk naar jezelf en je hebt geen verontschuldiging. Je verstand zegt, er is sprake van ontwerp. Je verstand zegt, er is doelmatigheid. Je verstand zegt, dit heeft betekenis. Ook de man en de vrouw. Nou, waarom gaan relaties zo vaak stuk? Als we nadenken over hoe God de relaties heeft bedoeld, de man- en vrouw-relatie, man-vrouw, waarom gaat het vaak zo vaak stuk? Want hoe is het bedoeld, het huwelijk? De man, de vrouw, komen samen. Als ze uit Gods hand kinderen mogen ontvangen, dat is geweldig, dan mogen man en vrouw die kinderen opvoeden. Maar hoe gaan man en vrouw met elkaar om? Wat is de bedoeling? Zij gaan dienend met elkaar om. Het is nooit bedoeld dat de man de vrouw overheerst, of de vrouw de man overheerst of manipuleert, zodat de vrouw probeert voordeel te halen uit de relatie, of dat de man probeert voordeel te halen uit de relatie. Nou, gebeurt dat in de praktijk helaas wel, ook in christelijke relaties, maar dat is nooit de bedoeling geweest. Man en vrouw gaan een verbond aan waarin ze elkaar proberen te dienen in de kracht van de geest en in de genade van God. En dat lukt niet altijd, laten we gewoon eerlijk zijn. Maar dat hindert niet, want als je valt, wat doe je dan? Wie blijft er liggen? Ja, iemand met een zwaar hartaanval, maar in het algemeen, wie blijft er liggen? We staan allemaal op, toch? En in een huwelijk struikel je wel eens dat je ruzie hebt met je partner, dat je egocentrisch bent, of wat het ook is, maar je moet het weer in orde maken. Maar de basishouding is dienen. Daarom kan een niet-christelijke relatie, dus in principe van een gelovige man en een niet-gelovige vrouw, of een gelovige vrouw en een niet-gelovige man, zal niet echt stand kunnen houden. Vroeg of laat gaat het kapot. Of het geloof van de partner wordt zo verwaterd dat er niks meer van overblijft. Die moet steeds compromissen sluiten. Want die dienende houding heeft een niet-gelovige niet in principe. Ook niet de kracht van de Heilige Geest. Daarom zegt de Bijbel, vorm niet een ongelijk juk met een ongelovige. Het gaat mis. Ik heb heel veel mensen geadviseerd in die 27 jaar dat we gemeente zijn. Ik heb heel veel mensen in de liefde voorzichtig gewaarschuwd. Ga die relatie liever niet aan, het is geen gelovige. Ja, maar, prima, ik ben geen sekteleider, ik ben een voorganger predikant. Al de relaties zijn stuk gegaan, allemaal. Er is er geen één die het heeft volgehouden, geen één. En dat zeg ik niet triomfantalistisch, van kijk eens, ik had gelijk, helemaal niet. Maar het laat zien de principes. Of je geloof kwijnt weg, want je gaat je conformeren aan je partner, want die zegt, hè, ga je nou alweer naar de samenkomst? Ga je nou alweer naar de samenkomst? En dat gaat schuren, tenzij je geluk hebt, dat die partner je die ruimte geeft, dan heb je geluk. En dat is de genade die God geeft als mensen al tijdens het huwelijk tot geloof komen, één van de twee, dan rust er een genade op. Maar als je die relatie aangaat, wees ervan verzekerd dat dat gebeurt. Het is Gods idee, dat huwelijk. Gods idee is dit. 1 plus 1 is 2. En niet 1 versus 1 is minder dan 1. En veel huwelijken, ook christelijk, zijn 1 versus 1 geworden en het gaat stuk. En ik zeg het niet veroordelend. Ik denk aan niemand, ik wijs aan niemand en mensen hier in de gemeente en mensen thuis, oordeel niemand. Houd je kaken op elkaar. We hebben nu die flauwekul met de voice. Iedereen schreeuwt. Iedereen heeft een mening. Maar al die schreeuwers, de meesten hebben allemaal boter op hun hoofd. Het is gewoon hypocrisie. Laten wij niet de fout maken door te oordelen. Waarom moeten wij oordelen? Wij hebben net avondmaal gevierd. Dat kostte het God om ons te vergeven. Wie zijn wij dat we oordelen? Ik oordeel niemand. Ja, maar die is 10 keer gescheiden. Nou, moet ik daarover oordelen? Denk aan de spijkers. Denk aan de open rug van Jezus. Denk hoe die geleden heeft. Om ons te kunnen vergeven. Dus oordeel niet. Bid maar liever voor de slachtoffers. Bid voor die mensen dat ze het evangelie mogen begrijpen. Nogmaals, God verlangt 1 plus 1 is 2. Ik heb het een keer ook dit principe besproken en toen heb ik met Marion gedemonstreerd hoe het in zijn werk gaat. Hier staat een tafel en die moet verplaatst worden. Zij gaat aan die kant staan en ik ga aan deze kant staan en we moeten communiceren welke kant die tafel opgaat. Want als we niet communiceren, en Marion denkt dat is de kortste route en ik denk nee, we gaan hem daar zetten, dan staan we te trekken. Communicatie is belangrijk. En wij beheersen dat perfect. Wij zijn 45 jaar getrouwd en we hebben... Laatst kwam de burgemeester bij ons en die had een certificaat. En er stond op uitmuntende communicatie. Proficiat. Of niet? Of fantaseer ik dan? Oh, ik fantaseer, zegt Marion. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Houd goede moed. Wij hebben vaak de tafel op een verschillende plekken willen neerzetten. En we waren vasthoudend, toch? Laatst kwam iemand die zei, tjong, wat hebben jullie een grote tafel. Maar zo hebben we hem niet gekocht. Wie een oren heeft, die horen. En begrijpen deze grap. Ja. Zo vertelde ik ook. Dat is een grapje tussendoor, anders vallen jullie in slaap. Mijn oma was een hele sterke vrouw, fysiek. Ook een geloofsvrouw, maar de moeder van mijn vader. En die zei tegen mij, Jan, je moet oefenen. En al druk je maar tegen de muur. Om weerstand op te bouwen, dan word je sterker. En toen begreep ik in ene hoe zij met een kleine uitkering aan zo'n groot huis kwam. Je krijgt een minuut. Wie snapt hem? Oh, gelukkig. Goed, we zijn weer opgefrist. Weet je waarom het huwelijk, waarom het zo moeilijk gaat in onze relaties? Ook als je wedergeboren bent. Ook als je een kind van God bent. Ook Marion, ook ik hebben onze dingen hoor, gehad. Soms nog. Maar we lachen ook heel wat af. Waarom gaat het fout? Weet je wat de Bijbel zegt? Als God alles geschapen hebt en zie, het was zeer goed. Let op het werkwoord, was. Want het is niet meer goed. Wij mensen hebben een fundamenteel probleem, allemaal. Allemaal. En dat is de zonde. En die zit in onze natuur. En ja, ik durf te zeggen, ik ben opnieuw geboren. En ik durf te zeggen, ik ben geest vervuld. Gods geest is in mij, ook in u hoor. Dus ik ben niet hier aan het roemen in het... En ik weet dat die werkt in mij. Ik kan het niet ontkennen, want het is zo. Nochtans maak ik soms fouten in mijn relatie. Niet dramatisch, niet... maar toch. In de bejegening, in de woordkeus, in een nors gezicht. Ik moest vanochtend lachen, ik had vannacht gedroomd. Wie droomt er wel eens? Ben ik de enige? Oh, gelukkig. Ik had een maffe droom. Echt een maffe droom. Ik heb hem aan Mario verteld. Ik heb echt gelachen om die droom. Ik droomde. En het was aan het sneeuwen. En ik pakte in een grote sneeuwschuiver. En ik zei, kom op Marion. Het sneeuwt. Er is heel veel sneeuw. En ik begon de sneeuw in onze tuin te scheppen. En in mijn beeld zag ik dus hoe ik de tuin ophoogde met sneeuw. En op een gegeven moment zegt Marion in die droom, we hebben nu wel genoeg. Maar dat irriteerde mij. Want ik denk, dat is typisch Marion, hè, weer. Het is genoeg, we hebben niet genoeg. Ik zeg, nee, er is zoveel sneeuw, we gaan de tuin ophogen. En toen was de kruiwagen, die was ook nog kwijt. En ik wou ik Marion ook weer de schuld geven. Want ik denk, dan moet ik alles over de schutting gooien met die schep. Want de kruiwagen, het is een maffe droom, maar laat even iets zien van de relatie. Hè. Waar heeft ze die kruiwagen nou weer neergezet? Geïrriteerd, hè? En toen werd ik wakker. Toen moest ik even nadenken, net als jullie met mijn grappen. Toen moest ik even nadenken. En toen dacht ik, jee, wat stom. Sneeuw smelt. Heb ik mijn versuffing geschept in mijn droom als sneeuw. Alsof ik zand aan het kruien was, maar sneeuw smelt. Maar wat typerend was, dat in mijn droom raakte ik geïrriteerd naar Marion. Omdat zij voldoende, zeg, we hebben nu voldoende sneeuw. Snap je? Ik zeg dit gewoon om te laten zien hoe wij in elkaar zitten. Er is verwijt. 85% van alle mensen op aarde denken dat ze superieur zijn qua denken en qua zienswijze op de werkelijkheid en ook naar hun partner. En ik ben bang dat ik tot die 85% hoor. Ik ben eerlijk. Alleen, het klopt niet. Het klopt niet. En dat is ons probleem. Wij hebben als mensen, we hebben allemaal een groot probleem. Onthoud het maar. En dat hoef je niet neer te drukken, dat moet je juist bemoedigen. Dan moet je niet zeggen, daar hebben wij weer een voorganger die sneeuw. Nee, dan zeg je, prijs God, hij heeft ook problemen. Niet zo groot hoor. Prijs God, net als ik. Dus mijn lekker gebrek breng ik in mijn relatie. Marion, haar lekker gebrek, brengt ze ook in die relatie. Maar dat zie je niet als je trouwt. Dat zie je niet als je verliefd bent. Dan zit je aan het tafeltje en dan kijk je in elkaars ogen zo, net als die slang van Mowgli, van Jungle Book. En denk je, wow, is het wel mooi, hè? Oh, waarom maar getrouwd? En dat meen je ook. En je trouwt gelukkig ook. En we zijn dit jaar 40 jaar getrouwd. En we gaan al 44 jaar met elkaar. Ja. Sommigen vragen, hoe komt Marion toch aan die mooie grijze haren? Nou. Maar die zonde is reëel en die breng je mee in je relatie. En dan is er soms irritatie om niks. En je hebt discussies om niks. En wie zit er ook achter? Wie zijn de souffleurs die zeggen, nou, ik wil je niet opstoken hoor, maar ik zou, onreine geesten, zit er als vliegen op. En ons vlees, oh ons ego. Ik heb wel eens verteld, hè, deze kerk. We hebben een kwartier lang hebben gediscussieerd over de kleur van de anjer, het begin van onze relatie. Ik zeg, hij is oranje. Ik zeg, nee. Hij is paars. Ik zeg, nee, hij is oranje. Nee, hij is paars. En zo slim ben ik dan, hè? Dan zeg ik, oké, is niet belangrijk. Nee, ik hield het een kwartier lang vol. Maar ik niet alleen. Maar het is goed gekomen, maar, toch? Wat? Was roos. Nee. Amen. Dus wat hebben we nodig? We hebben iemand nodig in onze relatie en dat is de Heilige Geest. En dan zeg je, ja, maar ik ken ook mensen die hebben het geweldig voor elkaar. En die hebben geen Heilige Geest. Nou, als dat zo is, prijs God. Maar denk erom, schijn bedriegt vaak. Onze familie, toen we allemaal nog thuis waren, hadden we één favoriete sitcom, een programma. En dat was de Huxtables. Ja, de Cosby Show. Met de Huxtables, Cosby Show. We waren helemaal, en vooral Cliff, we moesten zo lachen, Cliff. Wat een kerel, wat een vent, humor, begripvol. Maar de werkelijkheid is weerbarstig. En we kwamen erachter, bepaalde dingen. En het deed pijn. Want die man is gewoon beminnelijk, zoals dat heet, in het programma. Maar uit een zwakte. En niet wijzen, we gaan weer niet wijzen. We zeggen, oh Cosby. Nee, wees dankbaar als het je niet overkomen is. Wees dankbaar, wijs niet. Laten we niet wijzen. De volgende keer met Gods wil ik gaan spreken over drievoudig snoer. Hoe komt God in onze relatie? Hoe houdt Hij de zaak bij elkaar? Hoe kunnen we door zijn genade ons huwelijk maken van 1 plus 1 is 2 in plaats van 1 versus 1 is min 1 of boem kapot. En het gebeurt. En nogmaals, we oordelen niemand. We wijzen naar niemand, veroordeel niemand. We hebben al onze energie nodig om mensen lief te hebben. We kunnen onze energie niet verspillen aan kritiek. Laten we eraan werken. Ja? Amen. Amen.